Ja, het onrecht gaat het over. En waarom? Daar ben ik al langer, al een aantal jaren word ik daarbij bepaald dat er zoveel, zo makkelijk wij, laten we zeggen ik, en misschien u ook wel, zo makkelijk praten en oordelen over een ander. Zo makkelijk een mening klaar hebben over een ander. En wanneer het gebeurt, dan is dat onrecht. Onrecht voor die ander. En het viel mij op dat in het boek Job, dat het heel vaak voorkomt. En vandaar dat ik dat boek heb gekozen om dit thema met u eens door te nemen. Ik wil beginnen bij Job 1. Hoofdstuk 1. Daar ziet u dat in vers 1, ik ga af en toe een stukje lezen hoor, niet zo vaak. Maar er staat in vers 1 van hoofdstuk 1, staat, er was een man in het land Uz, zijn naam was Job, en die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Geweldig dat het van zo iemand kan gezegd worden. Het was een man die leefde samen met Heere God. Ergens anders in dit boek Job staat dat hij voortdurend contact had met de Heere God. En hij leefde in de tijd van, wordt gedacht, van de aartsvaders. Hij werd ook ongeveer net zo oud als de aartsvaders, over de 200 jaar. Hij leefde in ieder geval voordat het wetboek aan de Joden, aan Israël, was gegeven. En hij was rijk, het was echt zo'n herdersvorst, zoals Abraham dat was, zoals Jacob dat was. Hij had een enorme grote rijkdom, heel veel vee. En hij was een vorst in het midden van het volk waar hij woonde. Maar hij was ook rechtvaardig en oprecht en hij diende de Heere God. Dat viel me ook zo op, hè, dat het was niet een Israëliet, want die waren er nog niet. Maar het was wel iemand in wie God welbehagen had. Net als bij Noach. Hè. Noach die wandelde ook met God. Noach die was een vriend van God. Maar ook Job was iemand in wie God zijn welbehagen had. Dat doet me ook wel eens denken aan andere gelovigen dan baptisten. Ik denk dat God ook in andere gelovigen dan baptisten ook wel zijn welbehagen heeft. Ja, het doet me denken aan, ik kom zelf uit de Rooms-Katholieke Kerk, heel lang geleden. Maar ik zal u vertellen, ik had een diepgelovige moeder. Diepgelovige moeder. Die het altijd van de Heere God verwachtte en van de Heere Jezus. Ja, ze stak ook kaarsjes aan in de Sint-Jan, in Den Bosch, dat deed ze ook. Dat is niet goed. En ze vereerde Maria ook, dat is niet goed. Maar ze geloofde en ze vertrouwde op de Heere God. En ik weet zeker dat zij behouden is. En ik weet zeker dat zij, ook mijn vader, die later tot geloof is gekomen. Ik weet zeker dat de Heere God haar lief had. Dus ook niet, we hoeven dus niet alleen maar te kijken naar onszelf, naar de baptisten of de reformatorische kerken, protestante kerken. Maar in heel de wereld heeft God zijn kinderen. En God houdt van iedereen die van God houdt. Dat even tezijde. Maar dat ging dus over Job die niet bij het uitverkoren volk hoorde. En toch een rechtvaardig man was en door God geliefd werd. Dat zien we in, gaan we even verder lezen. Dat zien we in vers 8. Daar zegt de Heere, die geeft een getuigenis van Job, over Job. Hij zegt tegen de duivel, tegen de Satan, in vers 8. Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Maar de Satan die denkt van ja, wacht eventjes, dat is wel makkelijk gezegd. Hij heeft alles mee. We hebben net gelezen al die de bezittingen die hij had. En Satan zegt van, nou als je die bezitting van hem af zou nemen, waar blijft hij dan? Zou hij u dan nog zo dienen? En de Heere zegt, alles wat hij heeft, dat is in uw hand. En hier zie je dat de Heere God die staat toe dat de Satan alles van Job afneemt. Alles wat Job heeft, mag de Satan over beslissen. Dat is nogal wat, hè? De Heere God heeft dan de regie over het leed wat over Satan zal komen. Heeft de Heere God dan ook het kwaad in de wereld gebracht? Ik denk het niet. De Heere God heeft tegen Satan gezegd, alles wat hij heeft is in uw hand, maar het kwaad is van de Satan zelf. De Heere God heeft het kwaad niet geschapen. We gaan verder. De Satan, u kent het verhaal, hè? De Satan die stort Job op een bepaalde dag, die Satan echt had uitgekozen. Een dag dat alle kinderen bij elkaar zouden zijn, al het vee goed te pakken was. Op één dag wordt Job van het ene ongeluk in het andere gestort. En dan gebeurt dat en dan zegt Job, een gebed van hem, hij zegt in vers 21, de Heere van hoofdstuk 1, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Wat een rechtvaardig man. Hij zondigde niet. En als Satan nog een stap verder gaat en tegen de Heere God zegt van ja, maar als je zijn lichaam aantast en dan zegt God wedden, nee dat zegt God niet wedden, maar God zegt ik weet zeker dat Job dan mij nog niet zal verlaten. Ja, dat is mijn oude natuur hoor, sorry, dat wedden. Ik weet zeker dat God, dat Job mij niet zal verlaten. En dan gaat Satan opnieuw met Job aan de slag en hij tast hem aan in zijn lichaam. Job wordt dood en doodziek. En opnieuw zegt Job dan in vers 10 van hoofdstuk 2 tegen zijn vrouw, zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? En op dat moment is Job nog steeds, terwijl hij zoveel heeft meegemaakt, kun je dat voorstellen, 10 kinderen overlijden, 10 kinderen. Als je kind overlijdt, hoe ernstig is dat? En dan 10 kinderen staat hij aan het graf. En dat heeft hij meegemaakt en hij zondigt niet. Maar dan, iedereen laat hem in de steek. Zijn kinderen zijn weg, zijn familie laat hem in de steek, zijn broers en zussen, zijn vrouw, ik weet niet waar die gebleven is, maar die zei al van laat God in de steek. Hij blijft alleen over. En dan gaan er maanden voorbij waarin Job dood en doodziek is. En hij zit alleen op een mestvaald. Hij heeft niets meer. En als die maanden voorbij zijn, dan begint Job toch wel heel erg te piekeren en na te denken. En zijn vrienden komen bij hem in hoofdstuk 2, einde hoofdstuk 2. Zijn 3 vrienden. Nou, wat die vrienden dan doen, is dat zij hem troosten, een medeleven betuigen. Einde hoofdstuk 2, Elifas en Bildad en Zofar, en lees ik vanaf vers 12. Ze begonnen luid te huilen, ze scheurden hun bovenkleed, ze strooiden stof naar de hemel en ze zaten met hem op de aarde. Een volle week, meer dan een week, zaten ze met hem om hem te troosten. Daar kunnen wij veel van leren. Als wij troosten, dan is het even op het ziekenhuis, even erlangs, even een bloemetje brengen bij iemand die ziek is. Even niet te lang. Ik heb nog een half uurtje. Maar zij zaten een volle week. Daar kunnen wij veel van leren. En Job zal dat ervaren hebben als medelijden, als troost. En als begrip. En dan begint hij. Die maanden zijn voorbij gegaan, moet u nadenken. Over nadenken. Hij heeft al die tijd zitten bedenken waarom heeft God dat gedaan. En dan opent hij zijn mond in hoofdstuk 3 vers 1. En dan zegt hij, laat de dag vergaan waarop ik geboren ben. Dan begint hij zijn verdriet te uiten. Laat de dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. Hij vindt het verschrikkelijk. Niet eens dat de dag er nog zou moeten zijn dat hij geboren is. Die mag niet meer op de kalender zijn. Hij vindt het zo verschrikkelijk dat God hem heeft laten geboren worden. Eerst leefde hij met God in vriendschap, in vroomheid. Maar nu zegt hij, Heere God, waarom doet u mij dit aan? Waarom hebt u mij überhaupt het levenslicht gegeven? In vers 20 staat het. In vers 20, waarom geeft God aan een ellendige van hoofdstuk 3 het levenslicht? Het leven aan bitter bedroefde van ziel. Laat mij alsjeblieft doodgaan. En de drie vrienden die zitten erbij. En die zeggen van jongen, dat kun je toch niet zomaar zeggen? Dat kan toch niet? Hoe kun je dat nou zeggen tegen God? En dat zijn vrienden die weten heel veel van God. Die weten veel van de traditie. Ik weet niet of zij toen al geschriften hadden, ik weet het niet. In ieder geval wel overleveringen. Waarin keer op keer van familie op familie werd gezegd hoe je naar God moest handelen en wat je moest doen. En wat God van je verwachtte. En daaruit spraken ze. Laat me zeggen van, als je dat omzet in deze tijd, met de Bijbel in de hand, gingen ze naar Job toe en zeiden, Job, wat zeg je nou? Dat kan toch niet wat je zegt? Je kan toch niet zo tegen de Heere God praten? En zo begint Elifas ook. En Elifas zegt van, ze zijn geïrriteerd dat Job zo met hem praat, over God praat. En Elifas begint. Hij zegt van, Job, luister eens. Jij hebt zoveel mensen getroost. Moet je zien wat een troost dan van Elifas komt. Dat moet je horen. Je hebt zoveel mensen getroost. Kun jij jezelf dan niet troosten? Hij zegt in hoofdstuk 4, vers 3. Zie, Job, je hebt vele mensen onderwezen. Je hebt slappe handen versterkt. Jouw woorden hebben degene die struikelde opgericht. En de knikkende knie heb je sterk gemaakt. Prachtige getuigenis. Maar nu overkomt het jezelf en je bezwijkt. Waar blijf je nou, Job? Dat werd ook tegen de Heer Jezus gezegd. Toen hij aan het kruis hing. U die anderen gered hebt, red u zelf eens. Dat spottende. Nou, dat was dus niet echt een troost. Dat was nou echt onrecht. Wat aangedaan werd aan Job. Maar hij zegt van, zou een sterveling, vers 17, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Hoeveel te meer dan de mensen die in leme huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is? Hij zegt van, er is vast iets met jou. Er is iets met jou aan de hand. Het kan niet anders zijn. Als jij zo gestraft wordt, dan kan het niet anders zijn dan dat jij niet rechtvaardig bent. Je bent niet rein voor je maker. En dan gaat Job antwoorden in hoofdstuk 6. Ik ga er af en toe sla ik hele stukken over. Job die reageert in hoofdstuk 6 vers 4. Hij zegt, het doet mij zo'n pijn wat de Heere God bij mij doet, de Almachtige. Hij zegt, de pijlen van de Almachtige zijn in mij. Mijn geest drinkt het vergif ervan. De verschrikkingen van God staan tegen mij opgesteld. Zo ervaart hij dat. Mag hij dat dan zeggen? Mag hij zo zeggen van, Heere God, waarom gebeurt dat? Hoe moet je daarop reageren? Weet u, ik heb dat persoonlijk ook. Ik had net over mijn moeder. Dat is even wat persoonlijks. En ik zei al, die was heel gelovig. Die heeft heel veel meegemaakt. Mijn ouders hebben beide heel veel meegemaakt. Heel veel lijden gehad. En ik was als kind, zag ik mijn moeder. Die dacht dat zij alleen was. En als kind liep ik natuurlijk overal doorheen. En dan zag ik haar smeken en roepen naar God van, waarom doet u mij dit aan? Helpt het nou als je dan tegen zo iemand zegt of tegen Job zegt van, hey, dat mag je zo niet zeggen. Fout van jou hoor. Dat wil de Heere God niet hebben. Helpt dat? Ik denk het niet. Ik denk als je dat doet, dan zorg je alleen maar voor onrecht bij die mensen. Wat helpt dan wel? Weet je, ik denk aan de Heer Jezus die zegt, kom tot mij die belast en beladen is en ik geef je rust. Ik geef je rust. Ik denk dat je op die manier naar, zoals de Heer Jezus doet, zo mag je naar mensen toe gaan die in hun nood, in hun ellende, soms niet begrijpen wat er aan de hand is. Ik denk ook aan mensen die weduwe of weduwnaar zijn geworden. En dan denk je na een jaar, een half jaar, nou is toch wel goed, nou heb je toch wel verwerkt. Of na een jaar, of na 2 jaar, of na 3 jaar. Dan zeg je van, nou ben je er toch wel een keer overheen. Maar je begrijpt niet wat de nood is van die persoon. Iemand die zijn kind verloren heeft, daar ben je toch wel een keer overheen. Maar je begrijpt de nood niet van de persoon. Laten we dan alsjeblieft niet dat oordeel hebben. Laten we niet zeggen van, je moet er een keer overheen zijn. Laten we luisteren naar die persoon. Laten we luisteren, wat is er met jou aan de hand? Zoals Jezus dat ook deed. Wat speelde bij jou? Nou, ik ga weer een heel stuk verder. Ik ga naar hoofdstuk 8, vers 4. Was ook zo'n lekkere vriend, Bildad. Ik zei net die kinderen, hè, dat is heel ernstig als dat gebeurt. En er waren 10 kinderen op 1 dag waren doodgegaan. 10 kinderen waren op 1 dag doodgegaan. En wat zegt Bildad? Bildad zegt in hoofdstuk 8, vers 4. Als jouw kinderen tegen hem gezondigd hebben, Job, dan heeft hij hen laten gaan in de macht van hun eigen overtreding. Zo, dat staat. Hè, daar kun je niet meer omheen. Maar dat is natuurlijk kei en keihard. En wij weten, Job wist het niet, maar wij weten dat die daar niks mee te maken hadden. Het is zelfs zo dat Job elke keer als zij een feest hadden, voor hen ging bidden. Elke keer offers voor hen bracht. En heiligde, zou dan dat bidden van Job helemaal niks geholpen hebben? Natuurlijk wel. Er was een plan, de Satan, die heeft dat kwaad over Job gebracht. Die heeft gezorgd dat die kinderen doodgingen. En God wist daarvan. Die in zijn wijsheid heeft hij Satan die toestemming gegeven. Waarom weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet zo dat die kinderen de schuld daarvan hadden. En Bildad dacht, oké, het ligt aan die kinderen zelf. Zo makkelijk gezegd. Zo makkelijk om te zeggen van, oh, het zal daar wel aan liggen. Ja. Ik weet niet of wij dat ook doen. Of u dat wel eens doet, of ik. Ik weet wel van mezelf dat ik heel snel ben in te zeggen van, als iemand, nou, iemand heeft bijvoorbeeld longkanker. Ja, hallo. Moet je maar niet roken. Hoe zeg je dat in het Twents? Moet je maar niet roken.
Niet roken, dan krijg je ook longkanker.
Nou, precies. Ja, precies. Mijn schoonvader kreeg longkanker en die had nooit gerookt. Dus laten we alsjeblieft voorzichtig zijn met oordelen. Trouwens, over dat wijzen naar die ander. De Heer Jezus staat, dat wil ik wel even met u lezen. Matthäus 7. Even meekijken. Dat wijzen naar die ander, hè. Matthäus 7, vers 37. Dat oordelen. Lucas. Ik vergis me hoor, sorry. Lucas 7, vers 37. Ik snap niet dat ik Matthäus zei. Dan moet u maar tegen me zeggen, wat doe je weer stom? Wat dom dat je dat zo gedaan hebt. Lekker oordelen. Lucas 7, vers 37. Hebt u dat? Ik laat u niet zoveel opzoeken hoor. Lucas 7, vers 37. Lucas 7, vers 37. Er staat, Jezus zegt dat ook, oordeel niet. En u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet. En u zult niet veroordeeld worden. Laat los. Maar het klopt, dit klopt wel hoor. Dit klopt wel, maar ik had Matthäus moeten. Weet je wat ik nou deed net? Ik opende Lucas en ik zie dit staan. Ik denk ja, maar ik bedoel dat wel. Nee, ik bedoel dat wel. Wacht even. Ik bedoel dat wel. En dan staat er in vers 41 van hetzelfde stukje van Lucas 6. Wat zei ik dan? Nou, ik zal je vertellen, ik heb vannacht slecht geslapen, gisternacht slecht geslapen. En nee, ik bedoel Lucas 6, Ik bedoel Lucas 6, vers... Even duidelijk, hè? Anders kost het te veel tijd. Lucas 6, vers 41. Pak dat er eens bij. Hebt u dat? Nou, dat gaat over het oordelen. Dat zal best in Matthäus ook staan, maar hier staat het ook. Er staat, waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder? Hebt u dat? Nou. En merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Waarom zie je wel zo'n heel klein dingetje van, hé, daar ben je fout in? En waarom zie je niet dat enorme grote gevaarte bij jouzelf? Ja. Ik zeg het tegen mezelf ook, ik zeg het niet tegen u. Goed, we gaan verder met Job. Ik ga naar hoofdstuk 10. En vers 16. Nee, hoofdstuk 10. Oh, sorry hoor. Even wachten. Ik had geen tijd om het uit te typen. Dus ik kan mijn handschrift soms niet helemaal goed lezen. Hoofdstuk 10, vers 7. Daar staat. Dan gaat Job naar God toe. En hij zegt van. Hij gaat voor zichzelf pleiten. Hij zegt van, Heer, in hoofdstuk 10, vers 7, het is u toch wel bekend dat ik niet schuldig ben, maar er is niemand die redt uit uw hand. En dan zegt hij, uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. Het doet me zo denken aan Psalm 139. Uw handen hebben mij gevormd, uw handen hebben mijn nieren gevormd. Maar de psalmist die zegt dat in volle eerbied. En in gebed. En Job, die zegt het hier boos. Hoe kunt u dat nou maken, Heer? U hebt mijzelf gemaakt. En daarin handelt Job niet goed. Job die vergeet dat God alleen maar liefde is. Hij zegt hier... Er is niemand die redt uit uw hand. Nou, dat is niet waar. Daarin zegt hij iets wat niet klopt. Want God is alleen maar liefde. En dat weet hij ook, want hij heeft voor die tijd heeft hij jarenlang met God gewandeld. En gemerkt dat God liefde was. Dan gaan we naar hoofdstuk 11. Dan laat ik even iemand anders aan het woord. Hoofdstuk 11 van Job. Laat zij er verder. Dan is Zofar aan het woord. Zofar. En hij zegt met een omweg. Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? Hij zegt tegen Job, wat zit je toch te raaskallen? In vers 3 van hoofdstuk 11. Je hebt gezegd, mijn inzicht is zuiver. Ik ben rein in uw ogen. Hoe kom je daar nou bij? Dan zegt Zofar, weet dat God ter wille van jou, zegt hij in vers 6, weet dat God ter wille van jou veel van je ongerechtigheden vergeet. Nou, ik weet het ook wel, dat God mijn zonde vergeet en vergeven heeft. Maar hoe weet Zofar dat dan van Job? Hij weet er niets van. Hij weet niet wat zich daar in de hemel heeft afgespeeld in dat gesprek wat God had met Satan. En toch beweert hij dat hier te weten. Weer zo'n oordeel, waardoor hij weer dat onrecht aanbrengt bij Job. En hij noemt hem zelfs in vers 11 van datzelfde hoofdstuk. Zegt hij van, hij kent de valsaards. Met andere woorden, jij bent een valsaard, Job. Nou, wat die vrienden die eerst een week lang met hem hebben getroost, bij hem hebben gezeten, mee hebben gehuild... Die veranderen en die denken dat zij namens God kunnen spreken. En Job die heeft daar groot genoeg van. Hij begint in vers hoofdstuk 13. En hij zegt in vers 2. Hij zegt, ik snap jullie wel. Hij zegt, zoals jullie het weten, dat weet ik ook wel. Ik zwicht niet voor jullie. Job die heeft dezelfde wijsheid. Hij heeft bij wijze van spreken dezelfde Bijbel. Maar God zegt, Job zegt, dan nog snap ik het niet. Ik wil recht hebben. En hij zegt in datzelfde hoofdstuk, in vers 23, hoeveel ongerechtigheden en zonde heb ik? Maak mij mijn overtreding en mijn zonde bekend. Maar dat zegt hij op een haast een brutale manier. In Psalm 139 wordt het ook gezegd, maar dan op een biddende manier. Heere, zie of bij mij een heilloze weg is, zegt de psalmist. Maar Job zegt van, hoe zit het nou, Heer? Maak mijn ongerechtigheden dan eens bekend. Ik ben rechtvaardig. En dan ga ik met u naar hoofdstuk 15. Daar zie je van Elifas. Elifas, die gaat aan Job vragen. Ik zei net, hè, van praat, vraag, ga niet oordelen, maar probeer de ander te begrijpen. Nou, zou Elifas dat hier doen? Hoofdstuk 15, vers 11. Zijn de vertroostingen van God te klein voor je? Vraagt hij. Of de woorden in zachtheid met je gesproken? Waarom voert je hartje zo mee? Dat is niet alleen maar een vraag, het is ook een oordeel. Waarom flikkelen je ogen? Dat je je geest tegen God keert, zulke woorden uit je mond laat gaan. Hij vraagt waarom, maar hij wacht niet het antwoord af. Als je echt bij de ander wil zijn, als je echt naast de ander wil staan, nabij wil zijn, dan vraag je, als je een bezoek aan de ander brengt, dan vraag je. En dan probeer je echt te weten te komen, wat is nu dat lijden van die ander? Waar heb je mee te maken? En je gaat niet al zeggen van, hoe zit het nou met jou? Dat doet Elifas hier. Maar Job zegt, jullie luisteren niet naar mij. In hoofdstuk 16... Hoofdstuk 16, dan zegt hij in vers 6, zegt hij, als ik echter spreek, wordt mijn leed niet verzacht. Daarmee zou je kunnen zeggen, als ik spreek, als ik wat zeg, jullie luisteren niet naar mij, het helpt niet. En als ik ophoud, gaat er dan wat van mij weg. Het komt alleen maar dubbel en dwars op mij terug. Jullie veroordelen mij alleen maar. Als ik zwijg, geven jullie mij geen troost. Vers 7 van hetzelfde hoofdstuk. Zeker nu heeft hij mij laten bezwijken. U hebt heel mijn gemeenschap verwoest. Al zijn vrienden zijn weg, zijn kinderen zijn weg. Zijn familie laat niks meer van zich horen. Kunt u zich dat ook voorstellen? Als iemand lang ziek is, lang in lijden heeft, lang aan het rouwen is, dan denk je, ja, ik ga er niet nog een keer heen. Of ik loop er even met een bocht omheen. Of ik ga even daar niet aanbellen. Dat doen die vrienden van hem ook en die familie van hem ook. Gemeenschap is totaal verwoest. En dan staat er in vers 8, u hebt mij gegrepen, dat is een getuige tegen mij. En mijn vermagering beschuldigt mij. Zij getuigt openlijk tegen mij. Hij zit daar op die mestveld, vol met zweren, dood en doodziek, graatarm geworden. Al die maanden. En hij is niet om aan te zien. Nou, dus wat zeggen de godsdienstige mensen? Ja, het is duidelijk te zien, joh. God die straft jou. Alles wat hij heeft, dat getuigt tegen hem. En in vers 10, dan klaagt Job over zijn vrienden. Ze sperren hun mond tegen me open. Datzelfde hoofdstuk, vers 16. Hoofdstuk 16, vers 10. Ze sperren hun mond tegen me open. Smadelijk slaan ze me op de kaak. Ze komen alles samen tegen mij. God, u hebt mij aan de verkeerde overgegeven. Wat heb ik aan die vrienden? God, u hebt mij uitgeleverd in de handen van goddelozen. En dan ga ik naar hoofdstuk 19. Er is nog veel meer over te zeggen hoor, maar dat zou ik de hele avond hier staan. In hoofdstuk 19. Daar laat ik het even zien van die familie. Hoofdstuk 19, vers 13. Daar staat, mijn broeders, en Job die beschuldigt God ervan. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Mijn broeders heeft hij ver van mij weggedaan. Dat heeft de Heere God niet gedaan. Wie mij kennen zijn geheel van mij vervreemd. Mijn naaste verwanten blijven weg. Mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten beschouwen mij als een vreemde. Hier zie je dat Job eenzaam was. Mijn adem is vreemd, hij stinkt en niemand wil nog in zijn buurt komen. Dood en dood ellendig is hij. Maar dan wil ik u wijzen op vers 25 van datzelfde hoofdstuk 19. In zijn nood weet hij, hij klaagt God aan. Maar hij weet tegelijkertijd, God is mijn verlosser. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En daarin is hij profetisch. Hij weet het zelf niet, Job, maar hij is profetisch, want hij wijst op de Heer Jezus. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Als zij na mijn huid dit doorgeknacht hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zelf zal hem aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien, niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen. En daarin zie je de houding van Job. En wat ik u zei over anderen. Hij klaagt God dan weliswaar aan, maar hij heeft zo'n vertrouwelijke omgang met God. Hij verlangt ook naar God. Hij heeft in zijn vertrouwelijke omgang mag hij dan ook zo vertrouwelijk met God praten. Ik zou het niet willen verbieden, moet ik zeggen. Als hij zo vertrouwelijk met God kan omgaan, wat hij eerder deed, dan durft hij ook tegen God te zeggen van waarom hebt u dat gedaan? Ik ga nog even verder naar hoofdstuk 21, een heel stuk verder. Vers 7. Daaraan vooraf gaat dat Zofar gezegd heeft van alle goddelozen, jij dus ook, je houdt niks meer van je geld over. Je huis, dat wordt afgebroken. Ja, zegt Job, dank je de koekoek, dat heb ik al lang door. Maar dan zegt hij in Job 21, vers 7. Waarom leven de goddelozen? Waarom worden zij oud? Wordt zelfs hun vermogen groot? Psalm 73. Moet eens even opslaan met mij. Lees ik een heel klein stukje uit. Psalm 73. Psalm van Asaf. Psalm 73. Oh, het is altijd. Ja, ik zal zo naar de afronding toe gaan. Ik heb nog 5 blaadjes, maar dit wil ik wel even lezen met u. Psalm 73. Asaf die zegt in vers 4, heeft hij het over de goddelozen. Van Psalm 73. Tot aan hun dood zijn er geen boeien. Hun kracht is fris. Ze verkeren niet in moeite. Zoals onder stervelingen. Ze worden niet gekweld. Met andere mensen. En dan zegt hij verder. In vers 16. Ik heb nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Er was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging. En op hun einde lette. En vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld was, dat zie je bij Job. Toen zag ik hoe onverstandig ik was. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Maar toen hij op het einde lette van die goddelozen en wist dat zij zonder God verder zouden gaan, toen wist hij van ja, dan kun je hier wel voorspoed hebben, maar het haalt het niet bij de eeuwigheid waar wij in zullen komen. En Job heeft het ook. Die is dan op de goddelozen en zei jaloers. Hij zei, waarom hebben zij alles mee en ik niet? Ja, ik zie dat het tijd is. Dat vind ik wel jammer, want ik kan nog wel een uur met u verder gaan. Ja, ik wil nog wel een paar dingen zeggen voordat ik stop. Job die krijgt op een gegeven moment het antwoord van God. In een storm. Prachtig. Job die zegt eerst van ja, God die antwoordt mij, die vermorzelt mij in een storm. En God is echt een God van humor, denk ik wel eens. Hè? En dan zegt God tegen Job, had je dat gezegd van die storm? Ik zal je in een storm antwoorden. Maar vermorzelen, dat doet God niet. God houdt van Job. En dan gaat God hem antwoorden geven. En dan laat hij al die dieren zien, die schepping die hij gemaakt heeft. Prachtige schepping. Ik wil één dier eruit halen. Dat is de struisvogel. Struisvogel, prachtig dier. Struisvogel, die, als je die vergelijkt met een arend die weet dat als hij zijn jongen uit het nest wipt, omdat ze moeten leren vliegen, dan weet hij dat hij naar beneden moet gaan, of zij, dus een moeder, een vrouwtje als arend, naar beneden moet gaan met haar sterke vleugels, de jongen moet opvangen en weer terug moet brengen. Dat weet hij, dat inzicht heeft de arend gekregen. Een struisvogel, die is dom, die stopt zijn kop in het zand, die gooit, zet de eieren vlak onder het zand, zodat als daar andere dieren overheen lopen, dan gaan die eieren kapot. Als die jongen eenmaal geboren zijn, dan kijkt hij er nauwelijks naar om. Een beetje dom. God, staat ook in de Bijbel, God heeft aan de struisvogel niet het inzicht gegeven. Maar wat God wel gedaan heeft, is snelheid. Een struisvogel die kan wel 80 kilometer per uur halen. Dat is hard. Nu rijden er auto's door de woestijn. Die kunnen 40 kilometer ongeveer halen. Als ze hard rijden. Maar een struisvogel gaat 2 keer zo hard. En ik noem het even. Want God is zo creatief en zo wijs. Zouden wij daar ooit aan kunnen denken? Als wij al in staat zouden zijn om een vogel te maken, kunnen we niet scheppen. Maar stel, en we zouden dat geen inzicht geven, zouden wij dan dat erbij kunnen bedenken? Wij niet, maar God wel. En dat laat God aan Job zien. Hij zegt van Job, mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten en jouw wegen zijn niet mijn wegen, zegt God. God is veel en veel groter en veel wijzer. Dan zegt Job, eindelijk, Heere, heb ik u gezien. Mijn oog heeft u gezien. En dan denk ik aan de tekst waarin staat dat God doet alle dingen meewerken ten goede. Want wat heeft Job nu ontdekt? Dat God veel en veel groter is en veel wijzer is dan hij ooit heeft gedacht. En als Job voor zijn vrienden gebeden heeft, want de Heere God zegt van beste Job, jij hebt juist over mij gesproken. Ik had het net over van mag iemand die zo dicht bij God leeft, mag die ook boos zijn op God? Mag je vragen stellen? Boos zijn niet. Onrechtvaardig spreken over God niet. Maar wel vragen stellen. Waarom, Heer? Waarom? En daarin heeft Job wel juist over God gesproken. Maar die vrienden niet, want de vrienden zeiden, met de Bijbel in de hand, bij wijze van spreken, zo en zo is het. Dat is fout bij jou. Dat is fout. Terwijl ze er niets van wisten. En die vrienden hadden, zegt God, niet juist over Job gesproken. En toen Job voor hen gebeden had, toen bracht God een keer in zijn leven. Ja, ik heb maar ongeveer de helft gezegd van wat ik wilde zeggen. En die helft, dat was ongeveer een tiende van wat er te zeggen valt over het boek Job. Ik zou u aanraden, lees het nog een keer door. Misschien dat ik nog een keertje op terugkom. Het is een heel rijk boek, waarin heel veel over Gods wijsheid en over Gods liefde wordt gesproken. Maar waarin je ook kan zien van laten wij alsjeblieft niet oordelen.